Welkom bij de KNTB-podcast. In deze podcast gaan we in gesprek met Nederlandse topspelers en specialisten. We bespreken relevante tennisonderwerpen en interviewen spelers over het vak proftennis en hun achtergronden en drijfveren. Veel luisterplezier! Leuk dat je luistert of kijkt naar de KNTB-podcast. Mijn naam is Stefan Kok en ik mag de host zijn in deze podcast over tennis en alles wat daarbij komt kijken. Vandaag ga ik in gesprek met de nummer 1 van de wereld. Ze won alles wat er te winnen viel en schreef geschiedenis met het bereiken van een Golden Slam. Er is geen enkele vrouw op aarde te vinden die beter kan rolstoeltennissen dan jij. Tegenover mij zit Diede de Groot.
Hey.
Goedemorgen Diede.
Goedemorgen.
We zitten hier in een kamer op een KNTB-kantoor. Het ademt nostalgie. We hebben Tom Okker aan de muur, we hebben oude boeken, shirtjes, rackets. Je kwam binnen en je vond het al eigenlijk heel mooi.
Ja, ja, toevallig zag ik ook een eigen item met de World Team Cup dames die we hebben gewonnen dit jaar. Die mooie trofee aan de muur. Dus ja, het voelt ook een klein beetje als thuiskomen.
Heb je thuis ook zo'n kamer met al jouw prijzen?
Grappig genoeg probeer ik mijn huis toch een klein beetje tennisvrij te houden. Dat het echt een beetje een rustoord is waar ik thuis kan komen en niet te veel over tennis na hoef te denken. Maar ja, bij mijn ouders daar staan wel wat trofeeën.
Ja, nou het is nu 's ochtends vroeg. Er is nog weinig mensen op kantoor hier. Ben jij echt een ochtendmens dat we zo vroeg moesten afspreken?
Ik denk dat ik ben niet van nature een ochtendmens, maar ik ben wel in een ochtendmens gemaakt ondertussen. Ik merk dat je, ondanks dat het even pijnlijk is als je toch uit bed moet, dat je wel het meest productief bent. En als je dan nog allemaal andere afspraken hebt in de rest van de dag, dan is het fijn als je dan al vroeg lekker wat dingen gedaan hebt.
Ja, dat snap ik, ja. Hey, als iemand aan je vraagt wat je doet voor je werk, wat zeg je dan? Ben je dan een tennisser of een rolstoeltennisser?
Ik zou, als ik het aan iemand uit moet leggen, zou ik eigenlijk gewoon tennisser zeggen, ja.
Ja, nou dan ga ik het ook gewoon zeggen. Ja, tuurlijk.
Ja, dat, ja. Tennisser. Ik doe het wel in een rolstoel, maar ik ben gewoon tennisser. Uiteindelijk blijft het altijd hetzelfde.
Nou ja, dan even over je tennisseizoen. Het is bizar goed geweest. Ik heb alles gewonnen, wat ik al zei in de intro. Een Golden Slam. Is het al een beetje ingedaald?
Ja, ik denk dat het stukje indalen, dat komt wel gewoon met de maanden en met alles wat op je afkomt. Het stukje, en ja, dan misschien dat ik dan wel een andere vraag al voor je wegneem, maar het stukje genieten is wel echt anders geweest deze afgelopen maanden. Waar sowieso na de finale ik natuurlijk meteen door moest naar New York. En na New York moest ik eigenlijk hier thuis, had ik volgens mij goed en wel 7 dagen voordat ik weer weg moest. Dus dat stukje echt genieten, een soort van, is er denk ik nog niet echt geweest. Maar daarom kijk ik nu wel uit naar een beetje de kerstdagen die nog komen. Ik weet niet wanneer dit wordt uitgezonden, maar de kerstdagen moeten nog komen. En dan kijk ik wel uit om gewoon met familie te zijn en daarvan te genieten.
Ja, onlangs is Max Verstappen wereldkampioen geworden. Jij bent ook uitgeroepen door de ITF als wereldkampioen.
Ja.
Kijk, Max Verstappen is echt opgeleid eigenlijk door zijn vader om wereldkampioen te worden. Hoe was dat bij jou als klein meisje?
Ja, ik denk dat voor mij was het wel heel erg bijzonder dat ik... Ik vond tennissen heel erg leuk, maar ik denk dat het stukje echt de beste worden is denk ik pas gekomen toen ik misschien een jaar of 14, 15 was. Waar ik tennissen heel erg leuk vond en opeens merkte ik dat ik er ook wel gewoon goed in was. Dan ga je een beetje steeds verder werken, steeds verder. En dan kom je eigenlijk toch wel steeds dichter bij dat doel. En dan word je uiteindelijk ook wel opgeleid, denk ik, en bewerkt tot.
Ja, dus dat was niet al in de wieg gelegd van, jij wordt toptennisser.
Nee, dat denk ik niet per se, nee.
En wat wilde je als klein meisje wel worden?
Het al bekende. Volgens mij staat er in de vriendenboekjes kapper en dolfijnentrainster en dat soort dingen. Ik had niet heel erg altijd een idee van dat wil ik echt worden. Behalve toen ik tennis heel erg leuk vond. Van zo, ik vind tennis wel zo leuk, dat wil ik heel lang nog doen. Als je dan beter wordt en beter wordt, dan ga je opeens een doel vormen, denk ik.
Mm-hmm. En kom jij uit een topsportfamilie?
Nee, eigenlijk niet heel erg. Eigenlijk helemaal niet. Mijn moeder vindt het toevallig 2 jaar geleden begonnen met tennissen. Maar eigenlijk ook weinig tennissers in de familie. Dus dat is wel een uitzondering.
Oké, want wat doen je ouders? Hoe is je gezinssituatie geweest als kind?
Eigenlijk 2 ouders en 2 zussen. 2 oudere zussen ook. En zij deden allebei aan dansen, maar zijn daar ook wel weer redelijk snel mee gestopt. En ik ben altijd gaan tennissen en dat was heel erg goed. En ik was heel erg blij dat mijn vader werkte heel erg hard. En nog steeds. En mijn moeder was er eigenlijk, die werkt bij mijn vader, maar heeft wel altijd heel veel tijd vrij kunnen maken om mij overal te brengen. En naar al die tennistrainingen te rijden. En dat heeft mij wel heel erg veel geholpen wat dat betreft.
Want je vader had een eigen bedrijf? Of hoe?
Ja, mijn vader heeft een eigen bedrijf in inheemse bloemenzaden. Dus dat is wel een apart soort beroep. Maar hij is heel erg druk en het gaat goed. Dus,
En je zussen, werken die in het bedrijf of hebben die ook een eigen carrière?
Mijn zussen hebben gewoon een eigen carrière. Helaas zal er geen opvolger zijn voor mijn vader. We zijn niet, geen van ons zijn die hoek in gegaan, maar dat loopt zo.
En jij bent dan de enige topsporter nu van de familie?
Ja.
Als ik het goed begrijp. Oké. En had jij idolen als klein meisje?
Ja, ik denk dat ik daar geen ander antwoord op kan geven dat voor mij Esther Vergeer was. Vooral ze kwam heel dicht uit de buurt. Toen ik 1 jaar of 7 was, zat zij echt vol in haar carrière. Dus dan hoor je al wel snel en heb je wel eens van Esther Vergeer gehoord? En dan ga je daar zelf een beetje naar op zoek. Dus YouTube kwam net ook een beetje op gang. Daar ging ik op zoeken naar wie Esther Vergeer dan was. Toen, ik weet nog dat ik toen op beelden kwam van de Paralympische finale in Beijing. En dat was amper, kon je de bal zien op de YouTube. Zo wazig waren die beelden, maar ik vond het wel zo gaaf al. En daar is wel een klein stukje van die van zo'n soort idool is daar wel ontstaan.
En vond je de sport ook meteen heel gaaf, het rolstoeltennis? Of was gewoon tennis, had je geen idool? Het was echt Esther Vergeer? Werd je gegrepen door de sport of door de persoon? Of hoe werd dat?
Nou, misschien wel een klein beetje van beide. Ik denk vooral tennis, omdat ik het zelf ook op dat moment deed. Maar Esther was op dat moment wel eigenlijk de enige Paralympische sporter die het zo professioneel had. Die echt wel een klein beetje BN'er gevoel had. Waar ik dat eigenlijk in geen enkele andere Paralympische sporter op dat moment kon zien. Mm-hmm. Dus ik denk dat het stukje waar zij alles echt gewoon al... ze was echt professioneel sporter. Daarnaast deed ze voor mijn gevoel mijn sport. Mm-hmm. Dat maakte wel die connectie daarbij, denk ik.
En heb je ook nog andere sporten gedaan, geprobeerd, kind?
Nee, eigenlijk niet. Ik ben gewoon gaan tennissen en dat vond ik meteen leuk.
En wanneer ben je begonnen met tennis?
Toen ik 7 was.
Nou ja.
Ja.
En we zijn je binnenkomen lopen. Je zit niet elke dag of hele dagen in een rolstoel. Hoe kun je uitleg geven hoe dat zit?
Nee, ik loop eigenlijk inderdaad gewoon met een prothesebeen. Omdat mijn rechterbeen te kort is, aangeboren te kort. En eigenlijk gaat dat best wel goed. Maar zodra de afstand langer wordt of bijvoorbeeld langdurig rennen. Ik kan wel eventjes een sprintje trekken, maar langdurig rennen, dat is het gewoon niet. Dus vandaar dat sporten eigenlijk gewoon altijd op een andere manier zou moeten als ik het bijvoorbeeld op een prothesebeen zou doen. En daarvoor heb ik gekozen voor tennis, waar ik eigenlijk gewoon meteen merkte dat we vanaf die eerste les al, we moesten allemaal in die stoel gaan zitten. En het vooruitkomen was eigenlijk gewoon moeilijk, want je had ook nog een racket in je hand. Nou ja, als 7-jarig is je hand ook nog niet zo heel groot. Dus dat paste amper. En we hadden allemaal gewoon diezelfde moeilijkheden. En ik denk dat het wel maakte dat ik het gewoon heel erg leuk vond.
Ja, dat kan ik wel snappen. Dat geeft natuurlijk een gelijk speelveld dan.
Ja, precies. Ik voelde me daar gewoon... iedereen had hetzelfde, dus ik was niet anders. En dat creëerde denk ik voor mij wel een soort veilige omgeving.
Ja, en voelde je dan wel anders op school?
Nou, ik denk dat je als kind spelenderwijs niet heel erg altijd het idee hebt dat je echt anders bent. ik denk niet dat je daar bewust mee bezig bent. Zeker niet op die leeftijd. Maar ja, je weet het. Mm-hmm. Dus ja, je merkt het misschien niet altijd. Ja, maar ik weet wel zeker dat ze rekening hebben gehouden met tikkertje op het schoolplein bijvoorbeeld. Dus ondanks dat ik me niet zo voelde, ja, was het wel zo. Dus ja, nee, ik denk dat je daar niet echt omheen komt.
Maar kinderen kunnen natuurlijk ook heel hard zijn.
Ja.
Ben je gepest?
Nee, zeker niet. Ik heb altijd echt heel veel vriendinnen gehad. En ik heb het op elke school waar ik gezeten heb heel erg leuk gehad. En daar eigenlijk nooit problemen mee gehad. Dus dat heb ik altijd wel heel erg fijn gevonden.
En legt het meer aan jou? Zegt het iets meer over jou of meer over je omgeving waar je bent opgegroeid?
Ja, dat is altijd een moeilijke vraag van waarom wordt iemand gepest. Volgens mij is dat niet altijd... is dat één reden? Misschien dat het wel een combinatie is dat ik het gewoon eigenlijk mezelf altijd gewoon mezelf was en daar niet echt me anders in voelde. Maar ik denk ook dat je gewoon geluk moet hebben met een hele leuke klas en vriendinnen die het leuk vinden om met je te spelen. En ik denk dat je dan vanzelf wel ver komt.
Nou ja, vaak de reden is waarom gepest wordt, is dat iemand anders is dan anderen.
Ja.
Dat je buiten de toon valt en dan...
Ja.
Maar zo heb jij je eigenlijk nooit opgesteld als ik zo jouw verhaal proef dan?
Nee, ja, ik denk dat het inderdaad een klein... ja, toch wel een beetje ligt aan mijn eigen instelling... waar ik inderdaad eigenlijk altijd ook gewoon alles mee wilde doen. Dus ja, ook naar school fietsen op een gegeven moment, naar de middelbare. Ook dat wilde ik gewoon doen. Ik weet dat... de afstand was best wel ver op een gegeven moment. Toen was de optie van, nou, we kunnen misschien een taxi voor je regelen. En het enige wat ik dacht van, ja, maar al mijn vriendinnen fietsen. Hoezo zou ik dan niet fietsen? En ja, op die manier wilde ik inderdaad wel altijd gewoon... maar daarin ook een stukje bewijzen, maar ook gewoon wel meegaan met de rest. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is geweest.
En je hebt twee oudere zussen, zei je. Hoe ging die daarmee om?
Goed. Ik denk dat het misschien voor mij zelfs wel fijn was dat ik oudere zussen had, omdat ik daar heel veel van af heb kunnen kijken. Alles wat zij deden, dat wilde ik natuurlijk ook doen als jong zusje. Dus op die manier denk ik dat je daar wel veel van leert en veel van overneemt. Ik denk ook daarin een stukje toch, maar dat het meer logisch was dat ik dingen ging doen dan dat het misschien een uitzondering was of gezien werd als moeilijk.
Ja, in een eerder interview die wij ook samen hebben gemaakt, vertelde je dat je wordt wel eens gek van dat mensen je altijd mee willen helpen. Of dat mensen denken dat je altijd maar hulp nodig hebt. En dat is helemaal niet zo.
Ja.
Kan je dat iets meer uitdiepen?
Ik denk dat er soms nog wel eens wordt gedacht dat we, of en dan praat ik even heel algemeen, en dan misschien zelfs wel Paralympische sporter, maar eigenlijk gewoon, laten we even heel gek zeggen, gehandicapten, altijd hulp nodig hebben. Als ik met mijn sportrolstoel eigenlijk gewoon lopend en mijn tennisrolstoel bij mijn auto aankomt, dan gebeurt het echt gewoon best wel vaak dat mensen naar me toe komen van, heb je hulp nodig? Terwijl, ja, volgens mij ziet ik er niet per se uit alsof ik hulp nodig heb. Ik roep niet om hulp en volgens mij kijk ik zelfs niet alsof ik paniek heb. Mm-hmm. Daarin heb ik soms nog wel het idee dat daar te veel in hokjes wordt gedacht dat we altijd hulp nodig hebben. Ik denk als we hulp nodig hebben, dan vragen we het wel. En als iemand valt, uiteraard denk ik dat het heel goed is dat we met z'n allen heel erg alert zijn dat we dan iemand helpen. Maar als je iemand gewoon zijn ding ziet doen, hoezo zou je dan altijd moeten helpen? Denk ik soms dat er nog wel eens in kronkels wordt gedacht.
Maar zo ben je ook niet opgevoed, proef ik. Dat je anders of dat je hulp nodig of een andere behandeling nodig hebt dan bijvoorbeeld je zussen.
Nee, klopt. Maar ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt en niet alleen voor mij. Misschien dat het daar dat stukje, omdat je jezelf eigenlijk gewoon niet ziet als hulpbehoevend. Je bent gewoon wie je bent en je hebt daar geen hulp in nodig. Dus misschien is het dan wel een stukje extra confronterend als iemand dan wel denkt dat je hulp nodig hebt. Misschien dat daar die frustratie soms ook nog wel eens vandaan komt. En dat betekent dan niet dat je nooit meer een deur voor iemand open moet houden.
Dat is gewoon galant om voor een dame een deur open te houden.
Precies.
Voor iedereen.
Ja, nee, zeker. Dus ja, ik denk dat daar ook nog wel weer een stukje verschil zit. Maar ja, gewoon meer het stukje dat je echt denkt dat iemand echt hulp nodig hebt. Ja, dan vragen ze het echt wel.
Ja, maar je kan je ook wel misschien verplaatsen in die mensen dat ze ook gewoon lief bedoelen. En het zijn steeds misschien andere mensen. En daardoor denk je dat het is altijd maar zo.
Ja, zeker. Nee, ik word ook nooit boos hoor als iemand het zegt. Ik ben altijd heel netjes en dan zeg ik nee, dank je. En dan is het weer oké. Maar ik denk wel dat een stukje extra duidelijk maakt dat het beeld van mensen met een beperking in Nederland nog steeds is op een bepaald niveau. En dat je niet dat daar nog steeds heel erg stigma op zit dat het altijd hulpbehoevende mensen zijn. En misschien dat daar dan het pijnstukje zit.
Ja, ja, je goed zegt ook ja, met een beperking, maar die is er eigenlijk dus niet. Want je kan alles bereiken wat je wil bereiken.
Ja. Ja, nee, ja, kijk, uiteindelijk heb je natuurlijk wel een beperking. Ik kan niet naast Usain Bolt gaan lopen.
Maar ik ook niet.
Nee, zeker niet. Maar je kan het wel proberen. En ja, ik denk dat ik al heel snel afhaak. Dus uiteindelijk zit er wel wat beperking. Maar ik denk in de dingen die je probeert of die je wil doen, is er altijd wel een weg te vinden. Zolang je het maar in je eigen manier doet of op je eigen manier.
Ja. Dan even terug naar de sport. Je zei toen jij als kind naar rolstoeltennisles ging, dat je meteen voelde gelijk speelveld, dit vind ik geweldig. Maar in het dagelijks leven zit je niet veel in een rolstoel. Was het dan toch een stap om te gaan sporten in een rolstoel later?
Nou ja, ik was 7, dus dan ben je best wel jong nog. Ik weet, volgens mij was dat heel even aan het begin van de eerste tennisles dat ik dacht van, oh, maar wat is dit? Ik ken eigenlijk een rolstoel helemaal niet. Mm-hmm. Maar grappig genoeg, ja, als zie je dan zo'n groepje kinderen, ik denk dat er zo 5, 6 waren, waar je dan in zit. En die hebben allemaal zoveel plezier. Je ziet ze lachen, ze slaan die ballen over het hek. En dan wordt er nog harder gelachen. En ja, op dat moment ben je ook wel weer snel om als kind, denk ik. En ja, zodra ik die drempel over was, was het ook wel gewoon goed.
En waar was dat? Dat je eerste tennisherinneringen gingen maken?
Lunette. Dus dat was, ja, dat was wel een leuke plek. Want daar was inderdaad, wat ik zei, een groepje van zo 7, 6, 7 kinderen die eigenlijk, we hadden eigenlijk allemaal dezelfde leeftijd wel, dus dat was heel erg leuk. Ja. Nou ja, op een gegeven moment werden we een beetje opgedeeld in een wat beter groepje en in een iets beginnend groepje. Maar ja, gelukkig mocht ik al best wel snel overgaan naar dat betere groepje, dus ja, dat was wel heel erg leuk. En ja, bij Gerard van Leusden zelf zit hij ook in de rolstoel, dus dat was voor mij heel erg makkelijk, omdat ik daar zelf geen ervaring mee had. Dus ja, hij kon precies laten zien hoe ik moest rollen, om pionnetjes heen en dan de bal slaan. En ja, dat was best wel duidelijk voor mij als 7-jarige.
En Lunette is dicht bij jouw woonplaats toen?
Ja, zeker. Omgeving Utrecht. Dus ik woon zelf op dit moment in Oudewater. En ja, dat is wel goed aanrijden.
Maar is dat dan geluk hebben dat er om de hoek zo'n vereniging zit?
Nou, ik denk op dat moment waren er inderdaad niet zo heel erg veel verenigingen. Gelukkig op dit moment is daar een hele grote verandering in. En zijn heel veel verenigingen enthousiast gemaakt om iets aan rolstoeltennis te doen. En op dat moment was het denk ik wel geluk dat het zo dicht bij huis was. Want dat scheelt toch een stuk met de auto. Alsnog was het gewoon wel, denk ik, zeker 40 minuten rijden. Dus als je dat elke week zo vaak moet doen, dan is dat best wel een aanslag. Op de tijd van je moeder. Mm-hmm. Maar ja, alsnog heb ik daar wel geluk mee gehad, denk ik.
Nou ja, en die tijd werd steeds meer in beslag genomen. Want wanneer had je door dat je veel talent had? Je mocht al snel naar een ander groepje.
Ja, ik denk rond een jaar of 13, 14 toen begon ik een klein beetje in het internationale juniorencircuit te tennissen. Een aantal keer aan een junior camp meegedaan. En op een gegeven moment mocht ik ook de World Team Cup. Dus de landenteams mocht ik meedoen in het juniorenteam. En ja, dan ga je wel een beetje om je heen kijken. Dat je denkt, oh ja, ja, maar volgens mij ben ik zowat het enige meisje van mijn leeftijd. En ja, dan merk je toch wel dat het goed gaat.
Mm-hmm. En weet je nog het omslagpunt van wanneer was het hobby en wanneer werd het werk?
Nou ja, ik denk op het moment dat ik het fulltime ben gaan doen, toen werd het wel echt werk. Mm-hmm. Ja, dus dat rond een jaar of 17 was ik. dat een beetje veranderde, denk ik.
En toen kwam je thuis en van, nou, mama en papa gaan zitten, ik wil fulltime tennisser worden.
Ja, zo ongeveer wel. Ik had me wel ingeschreven voor een studie, maar helaas was ik daar niet aangenomen. En toen heb ik eigenlijk besloten van, oké. Ik had namelijk geen reserve. Dus
welke
was
studie
niet,
had je aangemeld?
Toegepaste biologie.
Om die dolfijnen ooit te gaan trainen?
Bijvoorbeeld, ja. Of leefomgevingen van varkens veranderen of verbeteren. Maar je kan ook de plantenrichting ingaan.
Aha,
het lijkt me nog steeds heel erg leuk. Helaas bieden zij niet echt een topsportprogramma. Dus dat was op dat moment gewoon niet mogelijk. En toen is een tussenjaar begonnen. Maar ja, het grappige is dat ik daar nu eigenlijk nog steeds in zit.
Dus dus je vader houdt nog altijd hoop dat je die kant op gaat voor het bedrijf?
Nee, helaas denk ik niet dat dat het gaat worden. Maar het trekt nog steeds wel een beetje van mijn aandacht.
Maar goed, als je dan thuis komt van, nou oké, de studie, ik ben niet aangenomen, ik wil gaan fulltime tennissen. Werd dat met open armen ontvangen? Ik weet niet of daar meteen je baan van kan maken.
Het werd wel gewoon positief ontvangen dat ik daar nooit een soort weerstand heb gevoeld. Ik denk wel dat we allemaal wel een beetje onzeker daarover waren, omdat het vooral in het rolstoeltennis verdien je gewoon niet per se geld, vooral niet in het begin. Dat was best wel dat we dachten, hoe gaan we dat dan doen? Eigenlijk moeten we dan sponsoren zoeken en eigenlijk ook nog wel wat meer sponsoren. Want als je het nu fulltime gaat doen, dan ben je heel wat meer geld kwijt dan dat we waren op dat moment. Dat was wel even dat we dachten, oké, we moeten gaan uitzoeken hoe.
Mm-hmm. En wat waren dan die stappen erin? Lukte dat meteen met de sponsors vinden? Ja, wat kan je bieden? Hoe gaan die gesprekken?
Nou, wat ik wel heel erg fijn vond, is dat ik op dat moment wel mijn huidige coach ook ontmoette, Amanda Hopmans. En zij heeft wel heel erg geholpen in dat stukje van, oké, hoe gaan we dit doen en hoe kunnen we dit doen? En ik werd ook op tennisvereniging Nieuwsloot wel heel hartelijk ontvangen. En daar, zij hebben mij daar ook best wel wat mogelijkheden gegeven met banen en dingen. En ja, dat heeft wel deuren voor mij geopend wat dat betreft. Om het in ieder geval in het begin van mijn carrière, ondanks dat hij nog zo jong was, al wel gewoon goed aan te pakken.
En toen heb je veel getraind bij Nieuwsloot, dat is in Alphen aan den Rijn.
Ja.
En train je daar nog?
Ja, nog steeds. Ik heb eigenlijk altijd een combinatie gehad tussen de trainingen daar in Nieuwsloot en bij de KNLTB. En dat vind ik zelf echt een hele fijne combinatie. Waar ik op Nieuwsloot eigenlijk 3 dagen per week gewoon sparring met privécoach en echt op specifieke dingen kan werken. Aan specifieke dingen kan werken. En hier bij de KNLTB heb ik echt sparring. En ja, daar zijn we wel gelukkig mee in het Nederlandse rolstoeltennis, dat er ook gewoon sparring van het hoogste niveau is. Dat is altijd een fijne combinatie.
Hoe ziet een gemiddelde werkdag voor jou eruit?
Het grappige is dat heel erg verschilt. Omdat je zoveel toernooien hebt door het jaar heen. Dan heb je weer een week thuis, maar eigenlijk moet je daarna weer weg. Dus het verschilt gewoon heel erg hoe je weken daaruit zien. Ik zou zeggen, een normale dag dat ik wel 2 sessies tennis en dan nog fysiek ergens ertussen plak. Het is bijna gewoon een hele werkdag. Dat heeft soms wel is soms wel eens heftig. En daarom doe ik soms ook wel eens gewoon 1 sessie op een dag. Ik hang het eigenlijk heel erg af van hoe het schema op dat moment is. Dus als er veel toernooien aankomen, dan haal ik daar ook wel weer eens wat uren van af. En soms dan is het ook gewoon echt een blok. Als ik weet dat ik een maand thuis ben, dan gaan de uren er weer bij. Dus het verschilt eigenlijk heel erg.
Maar alles wat je doet staat in het teken, denk ik, van tennis. Als het rust is of je voeding.
Ja, en dat is wel het grappige aan echt topsporter zijn. Dat ben je ook gewoon in het weekend. Dus ik kan gewoon niet in het weekend zomaar denken van, ik ga uit. Want daar heb je gewoon last van. En eigenlijk als je daar zondag nog steeds last van hebt, dan heb je geen rust genomen voor maandag. Dus ja, sommige dingen die kan je inderdaad, daar moet je altijd rekening mee houden. En dat is wel echt anders aan topsporter zijn dan een gewone baan hebben.
Vind je dat moeilijk om dingen te laten?
Nee, gelukkig niet. Nee, dat vind ik echt helemaal goed. Ik ben sowieso wel gewoon van het rustige. Ik vind het ook gewoon heerlijk om met vriendinnen op de bank te zitten en gewoon of tv te kijken of gewoon lekker te niksen. Dus nee, ik vind dat geen opgave en ik weet ook gewoon waarvoor ik het doe. En dat vind ik zoveel mooier dan, eindeloze feestjes of dat soort dingen.
Dat kan altijd nog natuurlijk.
Ja, precies. En ook op z'n tijd is het ook gewoon leuk om af en toe wel dat een keertje te doen. Maar ja, kies het dan wel uit wanneer dat kan.
En wat is het moeilijkste aan rolstoeltennis? Ik heb begrepen van een collega van jou, een Fransman, die loopt ook gewoon in het dagelijks leven, dat die stoelbeheersing, dat die daarop achterloopt. Omdat hij niet 24/7 zeg maar in de rolstoel zit.
Ja, ik train zelf ook echt best wel veel met echt rolstoelrijden. En ondanks dat je dat tijdens trainingen ook doet, zijn er gewoon best wel specifieke dingen. Vooruit, achteruit, snel draaien, vanuit stilstand vooruitkomen. Dat zijn echt dingen waar je echt goed op kan trainen. En inderdaad, vooral omdat ik dat in het dagelijks leven eigenlijk niet of nauwelijks doe, zijn dat dingen waar je sowieso een kleine achterstand hebt. Ook al denk ik dat ik redelijk snel ben. Daar moet je inderdaad wel heel erg goed op trainen. Ik denk dat stukje heel erg wordt onderschat in het rolstoeltennis. Mm-hmm. Ik denk qua slagen en qua ballen die we kunnen slaan, zit echt op heel hoog niveau. Maar om daadwerkelijk bij die bal te komen is gewoon een uitdaging altijd. Dus dat maakt wel rolstoeltennis heel moeilijk.
Ja, want als je serveert is niet altijd een voordeel.
Nee, en dat heeft inderdaad ook echt met dat rollen te maken. Omdat ja, op het moment dat je serveert sta je stil. En je tegenstander is wel in beweging omdat hij naar de bal toe rolt. Die kan hem vervolgens in een hoek slaan. En ja, als serveerder sta je eigenlijk gewoon stil. Mm-hmm. Dus voor ons is het eigenlijk zowat meer een nadeel om te serveren dan een voordeel. Gelukkig is de afgelopen tijd de service in het rolstoeltennis best wel vooruit gegaan bij alle spelers. En dan merk je dat je af en toe ook gewoon echt wel voordeel ervan kan hebben. Maar eigenlijk denk ik ja, dat het voor ons meer een nadeel is.
Dus je moet eigenlijk altijd in beweging zijn, achtjes maken om vloeiend over die baan te gaan?
We zeggen inderdaad altijd achtjes draaien. Nou denk ik dat in de theorie is dat heel leuk om te zeggen. In de praktijk kan je gewoon eigenlijk bijna nooit een achtje maken.
Dus tijd niet voor, omdat de rally's te snel gaan?
Of? Ja, okay. Precies. En er zijn op het moment dat je dezelfde hoek in moet, dan kan je niet eerst een achtje gaan maken om dan weer terug die hoek in te moeten. Maar wel het principe van altijd in beweging proberen te zijn is wel heel belangrijk, ja.
En dat doe je in een andere stoel dan een normale rolstoel die we op de weg zien, zeg maar?
Ja, op de weg is inderdaad gewoon de ADL-stoel, dus de alledaagse stoel. En die heeft gewoon rechte wielen en soms zelfs geen achterwieltje, zodat je makkelijk de stoep op kan komen. En de sportrolstoel is echt super licht, heeft schuine wielen zodat je snel kan draaien en wendbaar bent. En daarnaast zitten we helemaal vast in de stoel, zodat we er niet uit kunnen. En daarnaast ook eigenlijk ook bijvoorbeeld onze benen kunnen gebruiken om de stoel voor te bewegen, omdat je helemaal één bent met de stoel. Dus dat is wel andere stoel is het.
Ja, dat klinkt misschien heel oneerbiedig, maar sommigen hebben een gunstige beperking. Die kunnen dan iets meer kracht geven met hun benen en anderen wat niet. Hoe zit het bij jou?
Ja, klopt. Ik kan inderdaad, omdat ik gewoon volledige gevoel en volledig gebruik kan maken van mijn benen, die kan ik inderdaad ook wel inzetten. Tegelijkertijd heb je dan ook wel weer dat ik best wel in verhouding meer gewicht meedraag dan iemand die bijvoorbeeld niet volledige functie heeft. Maar ik denk dat het zo wel redelijk in verhouding ligt. Alsnog denk ik wel dat ik daar wel een gunstige kant zit.
En je bent fulltime, je bent succesvol. Het is natuurlijk allemaal geweldig. Maar wat mensen veel niet zien, is buiten de schijnwerper zeg maar, van de wedstrijdbaan, wat je daaromheen allemaal moet doen. Wat maakt je werk eigenlijk leuk? En wat valt er misschien wel tegen sinds je fulltime tennis?
Ik denk dat het leuke is nu. Nu zitten we natuurlijk al een poosje in de COVID-periode. En dat is helemaal niet leuk. Maar het grappige daar wel aan is dat op het moment dat het in 2020 begin allemaal stilviel, dat er opeens een soort rust bij me kwam. Dat ik dacht, jeetje, maar ik kan de tas gewoon helemaal op zolder zetten. Die hoef ik niet paraat te hebben. Ik kan hem helemaal uitpakken. Ik hoef daar niet al mijn wedstrijdkleding in te laten, zodat ik die meteen weer mee op pad kan. Ik hoef geen tickets te boeken. Ik hoefde mm-hmm. eigenlijk gewoon even helemaal niks. En ik denk op dat moment dat ik wel besefte dat het constante onderweg zijn wel toch wel heel erg zwaar is. Ondanks dat, ja, op het moment dat je erin zit, dan ga je gewoon door en dan is het zo. Maar ja, op dat moment had ik wel zoiets van, oh jeetje, nou, ik kan gewoon echt even thuis zijn en ik heb tijd om andere dingen te doen. En ja, dat was wel een heel bijzondere realisatie op dat moment.
En wat voor andere dingen ging je doen?
Nou, een muurtje verven bijvoorbeeld. Of gewoon een keer.
Toen dacht je, dit is het ook niet. Ik wil snel weer tennissen.
Nou ja, op het moment dat inderdaad de trainingsbanen ook echt helemaal stil lagen. Dat was wel heel heftig. Want dan ben je eigenlijk gewoon werkloos. Ik heb een paar keer echt geprobeerd om op een publieke tennisbaan in Alphen te staan. Maar ja, die werd ook steeds drukker. Dus we stonden vroeg in maart. Het was ijskoud om een uur of acht gewoon al op die baan. En dat was dan toch wel heftig. Daarom eigenlijk zou ik zeggen dat het constante reizen misschien nog wel het moeilijkste is. Maar tegelijkertijd is dat ook gewoon wel het leukste, dat je altijd op een andere plek bent. En dat het zelf, diezelfde tennisbaan in alle landen toch weer anders is. Mm-hmm. Dus de een heeft veel wind, de ander heeft veel lawaai, de andere... ruik je constante hamburgers. Dus eigenlijk hetzelfde stukje werk wat je eigenlijk op die tennisbaan probeert uit te voeren is op elke plek weer anders. En dat maakt het ook wel weer leuk.
Ja, maar het kan ook heel monotoom zijn, dus je werkdagen.
Dat vind ik eigenlijk nu het wel het leukste na Tokio, dat er zoveel op me af is gekomen qua media, qua aandacht. En dat maakt nu op dit moment, ja, geeft wel een soort extra dimensie aan mijn carrière, waar er heel veel leuke andere dingen bij komen.
Ja, want we kennen je van de wedstrijdbanen. Ben je heel anders daarbuiten als persoon? Of is dat speelster die de grote hetzelfde als...
Zeker. Ik denk dat als tennisser dat ik redelijk agressief ben en wel snel voor de winnaars ga en gewoon best wel goed op die baan staan. En als persoon zelf ben ik toch wel wat introvert, snel verlegen. En ik vind grote groepen maar niks. Terwijl ja, eigenlijk voor tennissen weet ik zeker dat die agressiviteit op de baan toch wel me heel ver brengt. Dus dat is wel een grappig contrast.
Is dat wat dat gele balletje met jou doet? Of moet je echt een knop omzetten? Of heb je het geleerd?
Nou, het komt zeker niet vanzelf. Het is iets waar ik zelfs nog steeds wel eens mee struggle. Dat ik toch op momenten dat je bijvoorbeeld zenuwachtig bent, dan komt toch die natuur een beetje naar boven. En dan word ik automatisch toch weer een klein beetje defensiever. Maar het is iets waarvan ik weet dat het goed is, dat het werkt, dat ik het goed kan. Mm-hmm. Dus het is wel iets wat ik altijd probeer te doen.
En druk is een voorrecht, heeft Billie Jean King in het verleden gezegd. Voel je dat ook zo?
Ik denk wel dat op het moment dat je druk ervaart, dat dan betekent dat je in hele goede kaarten hebt. Dat heb ik inderdaad de afgelopen tijd wel ervaren. Maar ja, inderdaad, op plek 500 van de ranking zal je iets minder druk ervaren op de grote toernooien. Maar dat betekent automatisch ook dat je iets minder kans hebt om te winnen, denk ik. Het is wel een voorrecht wat dat betreft.
En komt die druk, heb je die van buitenaf of is het echt in jezelf? Leg je die op?
Nou, ik denk dat het een combinatie is. Ik weet zeker dat een heel groot gedeelte gewoon uit mezelf komt. Omdat ik het zelf ook gewoon echt heel erg goed wil doen. Ook gewoon wel van buitenaf. Waar ondertussen er zoveel ogen op me gericht staan. Die allemaal weten wat ik kan doen. Tegelijkertijd weet ik zelf heel goed dat het nog steeds niet vanzelf gaat. Ondanks dat dat soms wel zo lijkt. Dus dat contrast is soms wel moeilijk om dat gewoon recht te houden in mijn hoofd.
En hoe is dat er nu zoveel ogen op je gericht staan?
Is bijzonder, omdat ik het van de ene kant ook gewoon wel zie als mijn eigen verdienste. En ik heb er heel hard voor gewerkt om zoveel ogen op me te krijgen. En dat is wel heel erg bijzonder dat dat dan ook lukt. Tegelijkertijd weet ik ook dat op het moment dat ik achtersta, komen er heel veel mensen kijken bij de baan. En dan is het zowat een soort sensatie. En ja, dat zijn gewoon wel dingen die je allemaal van dat tennis afhouden. En dat moet je zo min mogelijk toelaten.
Maar hecht jij veel waarde aan wat mensen van jou vinden? Want iedereen vindt opeens iets van je nu, je publiek figuur bent.
Nou, ik denk dat, dat we als menssoort altijd zullen geven om wat andere mensen denken. Ik denk niet dat iemand daar een muur voor heeft. Uiteraard kan je er zo goed mogelijk mee omgaan. En dat nou ja, gaat best wel goed de afgelopen tijd. Maar alsnog denk ik niet dat we er immuun voor zijn. Dus nee, ja, ook voor mij is dat nog moeilijk.
Want ja, iedereen heeft nu een oordeel over je. En wat je zegt, als jij achter staat of zelfs misschien een keer verliest, is dat groter nieuws dan dat je wint.
Ja.
Is dat lastig?
Nou, ik denk vooral het stukje waardering soms, dat dat nog wel eens lastig is. Omdat het inderdaad op dit moment gewoon groter nieuws is dat ik eventueel zou verliezen. En dat betekent automatisch ook dat, dat het stukje waardering die je krijgt als je weer wint, wordt eigenlijk steeds een beetje minder. En ja, eigenlijk kan je, moet je dus voor jezelf heel erg duidelijk hebben waar ben ik mee bezig en wat zorgt dan dat ik toch dat stukje succesgevoel of dat stukje waardering wel aan mezelf kan geven. En ja, ik denk dat dat stukje wel een soort sleutel is naar dat je het nog steeds leuk vindt.
Ja, want even voor de goede orde, in 2021 heb je 1 wedstrijd verloren.
Ja.
Meer dan 40 gewonnen, 4 Grand Slam titels.
Ja.
Olympisch goud in de single en dubbel. Wereldkampioen geworden.
Ook nog.
Ja, daar moet je natuurlijk van genieten.
Ja.
Dat is, en als andere mensen inderdaad zeggen van, ja, het is meer nieuws als je verliest dan dat je wint, dan moet je dat intern natuurlijk wel dat vuurtje houden.
Ja, zeker.
Lukt dat?
Ja. Juist nu, ik kijk echt heel erg uit naar het nieuwe jaar, waar er echt gewoon weer ander soort druk op staat. Eigenlijk zelfs een soort, op dit moment geen druk voor mijn gevoel, omdat ik het gewoon heel erg leuk vind dat al die Grand Slams er weer aankomen. Nou ja, echt wel weer voor mezelf duidelijke doelen gesteld wat ik qua tennistechnisch wil verbeteren. Dus ja, ik kijk wel heel erg uit dat nieuwe jaar gewoon even geen gouden medailles op het vooruitzicht, maar wel gewoon leuke Grand Slams waar ik altijd heel veel plezier heb om te spelen.
Ja, want sta je anders op als het een wedstrijddag is dan dat dan, nou, zoals vandaag, een gewone doordeweekse dag is?
Ja, zeker. Ja, op dit moment merk ik dat ik op de gewone dagen ook gewoon heel veel andere leuke dingen doe. Maar op een wedstrijddag staat wel echt alles in het teken van die wedstrijd.
En kriebelt het dan al bij het ontbijt? Ben je al zo heel erg daarmee bezig?
Gelukkig ben ik daar altijd best wel nuchter om. Ik heb ook niet dat ik dan slapeloze nachten heb van tevoren. Dus dat gaat best wel goed altijd. Ik heb altijd op het moment dat de scheidsrechter dan zegt van ready, go. Dan is het altijd wel even dat ik denk, is het. Ja.
En dat gevoel om dat ergens anders in te vinden, is dat mogelijk? Als je ooit stopt misschien, dat je zegt van ja, dat is het gevoel dat ik nergens anders meer kan vinden.
Ik weet niet, is dat mogelijk?
Weet ik niet. Ik ken jouw gevoel niet. Ja, ik ken mijn finale van de clubkampioenschappen, maar dat is anders natuurlijk.
Ja, nou, ik weet niet zo goed of het überhaupt met iets te vergelijken is. Tenzij je misschien heel erg graag wil bungee jumpen of iets anders extreems wil doen. Maar ik denk het stukje echt plezier hebben in iets. Ja, ik denk wel dat na een tenniscarrière te bereiken is.
Zou het verslavend kunnen zijn, dat gevoel? Dat stofje wat je krijgt als er wordt omgeroepen, de baan is klaar voor je?
Nou, misschien wel. Ik vind het nog steeds heel erg leuk. Dus je kan ook zeggen na zoveel jaar dat je, ondanks dat ik nog wel redelijk jong ben, dat het zou vervelen. Maar dat verveelt niet. Dus misschien is het wel een beetje verslavend.
En hoe ziet zo'n routine eruit voordat je, stel je speelt om 6 uur die wedstrijd. Hoe ziet die routine daar naartoe uit op zo'n dag?
Nou, 6 uur zou nog een soort laat zijn.
Daarom, dan heb je lekker langer dag.
Grappig genoeg hebben wij eigenlijk weinig avondwedstrijden. Maar ja, meestal speel ik zo anderhalf tot 2 uur van tevoren speel ik eigenlijk in. En ik vind het lekkerste als ik ingespeeld heb en de wedstrijd voor mij moet beginnen. Dat ik eigenlijk die hele wedstrijd de tijd heb om gewoon tot rust te komen. ja, echt een soort mijn eigen ding te doen zonder dat ik bijvoorbeeld gehaast ben. Ik weet, in het verleden deed ik dan nog wel eens dat er een half uurtje tussen zat, maar eigenlijk kan je dan amper naar de wc en dan moet je alweer. Ik vind het gewoon lekker als ik daar gewoon de tijd voor kan nemen. Vaak eet ik dan nog wat. Ik luister weinig muziek, wat ik weet dat veel atleten doen. Ik merk bij mezelf dat als ik naar muziek luister, eigenlijk gebeurt er dan altijd wat met je. Dus of je wordt er vrolijk van, of je wordt er verdrietig van, of er is altijd iets met muziek wat energie kost. En ik heb dat gevoel dat net iets te veel is voor wat ik voor een wedstrijd zou willen.
Ja.
Dus eigenlijk vind ik omgevingsgeluid altijd gewoon heel erg fijn. En het hoeft niet helemaal stil te zijn, maar gewoon dat leven om me heen doorgaat en dat ik gewoon tot rust kom. Dat is eigenlijk de beste.
En volg je veel tennis om je heen? Kijk je veel wedstrijden?
Ja, zeker. Tijdens de Grand Slams dan heb je in de kleedkamer bijvoorbeeld wel een aantal tv's hangen. Dan vind ik het wel heerlijk als we dan nog midden in die week zitten en er zijn veel wedstrijden op.
En kan ik dan nog een praatje met je maken zo voor die wedstrijd? Of ben je helemaal in jezelf gekeerd?
Ja, het ligt er een klein beetje aan wie toch wel. Ik weet met mijn coach Amanda dat heel erg goed gaat. Die kan nog steeds heel veel dingen vragen. Toch moet het ook geen moeilijke vraagstukken zijn, want daar heb ik gewoon geen zin in. Het verschilt wel een beetje.
En dan even kijkend naar 2022. Ja, je zei zelf, ja, de gouden plak is binnen, dus dat is volgend jaar sowieso geen issue meer. Maar goed, de slams zijn natuurlijk belangrijk. Wat zijn je ideeën voor volgend jaar? Wat zijn je doelen? Hoe sta je ervoor?
Nou, ik merk als tennisser dat ik nog steeds heel veel beter kan. En dat is wel het leuke nu, dat ik daar echt een beetje naar op zoek wil. Van hoe kan ik dat verbeteren? En als ik het dan verbeterd heb, hoe kan ik dat in wedstrijden ook echt naar voren laten komen? En daar zijn we nu wel echt mee bezig. Dus vooral gewoon echt beter worden nog steeds.
Dus procesdoelen stellen.
Echt procesdoelen. Ik merk dat daar word je het meest rustig van. Als je echt prestatiedoelen gaat richten, dan is eigenlijk alleen winnen of verliezen zowat dan het doel.
Mm-hmm.
En daar wordt niemand gelukkig van, denk ik. Dus gewoon heel simpel houden. Misschien wel 3 keer een dropshot slaan in een wedstrijd. En als je dat haalt, supergoed. Want dat is wat je hebt voorgesteld. En daar haal je dus ook gewoon een klein beetje dat succesgevoel vandaan. En ik denk wel dat als tennisser belangrijk is om dat te hebben.
Nou, je bent al jaren de nummer 1 van de wereld. Merk je dat de concurrentie dichterbij komt? Of neem je meer afstand?
Het grappige nu is dat er best wel wat spelers de afgelopen 2 jaar zijn afgevallen. 2 goede Nederlandse speelsters, Duitse speelsters. Sabine Ellebrock is afgevallen. Jordan Wiley, die deed nu in Tokio nog mee, maar die gaat nu ook stoppen. En dat waren echt wel nog steeds hele goede spelers gewoon die standvastig in die top 10 stonden. Dus het grappige daarin is dat ik nu hoop dat de jongere generatie nu een beetje er doorheen komt. En dat stokje overneemt. Ik kijk er wel naar uit dat weer een beetje gebeurt. Nieuwe spelers, nieuwe wedstrijden.
En je bent 24?
Ja.
Ben je dan een jonge generatie? Midden, waar sta jij?
Ondanks dat ik mezelf nog heel erg voel dat ik nog heel erg jong ben. Denk ik nu dat ik gewoon in de middenmoot zit. Ik heb ondertussen best wel wat ervaring. Ik noem mezelf ook absoluut geen nieuwkomer meer. Ik zit daar denk ik wel in het midden.
En voorzie jij voor jezelf een hele lange carrière?
Nou, ik vind hoe het nu gaat, vind ik het heel erg goed gaan. Uiteraard qua resultaten, maar ook gewoon hoe leuk ik het nog steeds vind. Maar ik vind dat wel altijd een voorwaarde. Ik heb mijn doelen sowieso nog tot Parijs gezet. En daarna wil ik gewoon echt bij mezelf nog steeds dat stukje honger voelen. En dat stukje dat het nog steeds heel erg leuk is. Zolang ik dat voel, dan ga ik gewoon door.
Maar dat kan ook tot je 40ste zijn.
Als ik het dan nog steeds leuk vind, dan wel. Ja.
En Parijs is over 3 jaar,
ja.
Komend jaar.
Ja.
Dat zijn de Paralympics. En dat is verdedigen, of mag ik dat niet zo zeggen, van een gouden plak. Winnen van een gouden plak.
Ja. Beide.
Ja. Ik wens je heel veel succes volgend jaar. En dankjewel voor je tijd en je hele drukke schema.
Ja, dankjewel.